Dat weet
je had een Korg.
Een Korg, ja.
Met... Je weet niet meer typen?
Nee, sorry.
Wel polyfoon, neem ik aan.
Ja. Polyfoon, ja. En met een zwengeltje. Het was een vrij goedkoop ding. 1000 euro of zo. Of 1000 gulden toen.
Maar niet de Polysix of zo? Was dat misschien kan het toevallig zijn?
Dat zou hem kunnen zijn.
Inigo Grimbergen weet het niet precies meer. Tja, we hebben het over een liedje uit 1986. En het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Dit is aflevering 3 uit een serie van 6 delen over het vergeten lied Maternité. Mocht je de vorige afleveringen nog niet beluisterd hebben, doe dat dan eerst. Mijn naam is Marco Raaphorst. In deze aflevering fiets ik lineair door het nummer Maternité. Een Frans woord dat moederschap betekent. Het is ook de titel van het schilderij van Picasso uit de collectie La Grande Parade dat Tom America uitkiest om een lied op te componeren. Hij componeert het nummer gebruikmakend van een 4-sporen cassette recorder en besluit het thema moederschap te onderzoeken. De studioopnames vinden plaats in de werfstudio van de NITS. De hele band is daarbij aanwezig, samen met de aanvullende toetsenist Inigo Grimbergen. Hij was geen vast bandlid van de band Mam, maar speelt een paar goede partijen op Maternité die het geluid behoorlijk bepaalt.
Schets eens de situatie waar jij zat voordat je bij Mam, bij Maternité eigenlijk terecht kwam.
Nou, ik ben bij Maternité gewoon gevraagd als in projectvorm. Dus en ik had in die tijd stond ik op het punt om naar conservatorium te gaan. Of zat er al net op, dat weet ik even niet. Ik ken niet meer wanneer precies... wanneer had je er?
86.
86. Oh, toen stond ik, ja, toen zat ik in het voorbereidend jaar van de conservatorium. En ik drumde al heel lang en ik wilde gewoon het nu goed gaan aanpakken. Dus ook theorie leren. En ik maakte al muziek voor bij bedrijfsfilmpjes met computers en zo, met Atari. Hmm. En dus toen dacht ik van, nou... Of Tom wist dat ik simpele keyboardpartijen kon spelen en wel ideeën had ook. En daarom heeft hij mij gewoon erbij gevraagd als toetsenist. Maar ik ben helemaal geen toetsenist, maar ik was wel gewoon muziekfanaat en hing altijd rond in de Tilburgse scene. En ik zat met Antoine in een bandje toen in 86 hebben wij de Grote Prijs van Nederland gewonnen.
Antoine Kroes was toen de tijd ook een van de gitaristen van Mam. Als zanger en gitarist won hij de Grote Prijs van Nederland met zijn andere band Long Story Short, in hetzelfde jaar dat Maternité werd uitgebracht, 1986. Inigo drumde in deze band.
Tom was altijd vrij principieel over dat het zo handig was om een drumcomputer te hebben.
Ja.
Dus er was helemaal geen sprake van drummen. Ja. Nee, want het nam maar ruimte in en het was maar moeilijk en soundchecken.
Ja. Hoe vond jij dat eigenlijk?
Dat hij met die drummachines?
Ja.
Ja, niet zo tof natuurlijk, maar... Ja, je hebt wel een hele consequente sound. Het is altijd hetzelfde.
En als je nu Maternité hoort eigenlijk?
Ik vind het een fantastisch nummer.
En ook qua drumpartijen eigenlijk? Heb je niet zoiets van, ja, jammer met die drumcomputer?
Het is een beetje stijf, ja.
Dat wel?
Ja. Ja. Ja, zeker.
Kan je die sessie nog herinneren ook, van hoe
heel
dat
goed.
Ging?
Okay. Heel goed, ja. Ik kan me die dag goed herinneren, omdat het in Amsterdam was. En ik ging al heel vroeg van huis. Dus we gingen naar die studio's. En dat is allemaal nieuw voor mij. En toen waren daar Antoine inderdaad en John. En Henk Hofstede was er.
Paul Telman, de technicus.
Dat zal, die ken ik niet. Die kan ik me niet herinneren. Nou, en hij had het inderdaad allemaal voorbereid. En ik had geen flauw idee van wat we gingen doen. Maar dat legt niet dan tijdens het opstellen allemaal een beetje uit. Ja, we zijn gewoon vooraan begonnen. Hij zei, ik wil beginnen met een orgeltje of zo. Wat voor klank? Nou, dan zochten we een ligging. Ja, het is een C. Nou, dan zoek je dit, een sound. Zo werd het eigenlijk ter plekke een beetje gemaakt.
Dit orgeltje natuurlijk.
Ja. Ja, het is een van die vrij standaard presets.
Ja?
Weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb?
Ja.
Maar daar ter plekke verzonnen, zeg maar.
Ja, dus hij luisterde van, nou, ik wil deze sound. Het soort orgeltje-achtig iets. Nou, is het dit, is het dat. En dan kun je het ook opbouwen. Dat hoor ik nu weer.
Ja.
En dat vroeg hij gewoon. Dus dat heeft hij ter plekke bedacht. Als beetje.
Ja.
Je kunt dat in de demotjes horen. De eerste keer ben ik bijvoorbeeld begonnen met heel, heel technisch alleen maar die zin op te bouwen. Door eerst alleen mam te zeggen en dan mam weet jij nog. En dat zo, maar dan krijg je een heel wetenschappelijk achtig ding. Dus daar heb ik allemaal mee zitten experimenteren.
Mam, weet jij nog wanneer ik de eerste
Bovendien was het ook helemaal niet de bedoeling dat dat het refrein zou worden. Is er überhaupt wel een refrein? Kortom, heel, heel duizelingwekkend. Alles rolt over elkaar heen.
Willemien van Heugten, de vrouw van Tom, toen de tijd zijn vriendin, herinnert zich nog maar al te goed hoe Tom zat te werken aan dit ietwat rare lied.
Want ik hoorde hem dus de hele tijd, hoorde ik. Hij had zijn moeder opgenomen, dat had ik ergens wel meegekregen, maar ik hoorde de hele tijd: Mam, weet jij nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb? En dan het antwoord. En dan was hij met die loop bezig van 10, 10. En het kreeg hij niet voor elkaar. En ik was dan boven allemaal bezig. En het was ook nog Tilburg Kermis. Dus ik hoorde in de verte ook nog André Hazes. En op een gegeven moment dacht ik, wat is dit? Dus ik ging naar zijn kamer. Ik zei, wat ben jij aan het doen?
Toen heb ik in het midden op enig moment een hele dikke solo met baslijnen gemaakt. Dat was gebaseerd op de dikke lijnen die in het schilderij van Picasso zaten.
Nou, toen legde hij dat allemaal uit en zo. En toen zijn we naar de kermis gegaan.
Ik dacht, er moet ook een kind inkomen. Want ik was kind in die tijd, waar mijn moeder aan refereert. Dus ik wil een kinderstem erin hebben. Mijn vrouw, mijn toenmalige vriendin en nu mijn echtgenote Willemien, die paste op een jongetje op, Joris, in Goorle. En een jongetje had een schattig stemmetje.
Laat eens zien, wat is dit?
Heb ik opgenomen.
Kippetjes.
Nee.
Ja, kippetjes.
Nee.
Ja, kippetjes.
Nee.
Toen ben ik gaan spelen met de zinnen van mijn moeder. En daar zitten eigenlijk soort Braziliaanse invloeden in. Dan ik hele lange tonen. Maar er zit wel ook in het einde in. Voor de dialectgolf, tenminste de Limburgse dialectgolf, had ik al een dialectstukje erin zitten. Wat stijt te gebeuren. En dat komt weer uit een liedje van Frits Rademacher. Loeiende klokken. Laat eens toch heuren, wat stijt te gebeuren. En dat was dat refereerde aan het feit dat mijn moeder er misschien ooit niet meer is. Dus zei ik me ook, ja, wat gaat er gebeuren? Hoe lang zijn we nog samen in dit leven? Nou, heel filosofisch zou je kunnen zeggen, maar ook heel onnozel. En ook een refereert het aan mijn eigen Limburgse roots. Ik ben toch geboren en getogen in Limburg. Ik ben daarna, na mijn 19e ben ik weggegaan. Maar dat zit natuurlijk heel diep in me, die sfeer, dat landschap, die toon.
Laat ons eens heuren, wat steeds te gebeuren. Limburg, Milan.
Ik kon niet precies beoordelen waar wat is opgenomen. Want het is allemaal op een vier sporen opgenomen, al die demo's die je mij stuurde.
Allemaal Porta Studio. Dus vier sporen, de eerste generatie Porta Studio. Natuurlijk het feest voor de kleine arme muzikant. Dat in begin 80e jaren de Japanners met dat apparaat kwamen. Een cassette recorder die op vier sporen kon opnemen en waar je sound on sound kon opnemen. Dus hele arrangementen, heel primitief weliswaar, en met een berg ruis waar je niet goed voor werd. Maar die kon je daar opnemen. En dat is een geschenk aan de creativiteit geweest. Maar dus al die demo's die je gehoord hebt zijn van de Porta Studio, ja.
Opvallend aan Maat en Inté is dat zanger Pieter Bon het lied niet zingt, maar Tom zelf.
Er is dus besloten daar ter plekke dat Pieter het niet goed kon zingen.
Nee.
Dat was best zuur voor Pieter. Die is de hele dag geweest, staat niet op het nummer.
En waar zat het hem in niet goed kunnen zingen?
Ik weet het niet. Dat heeft Tom ook allemaal besloten, daar. Ja, ik kan het toch beter zelf zingen.
Het was zo cruciaal omdat natuurlijk de tekst en ook de moeder van Tom natuurlijk zo ongelooflijk Tom waren. En toen kwamen we er eigenlijk ook achter dat ik dat helemaal niet kon zingen. Het was zo persoonlijk. Daarnaast heb ik nog een heel aardig G. Dus van mam weet je nog wanneer ik voor het eerst een boterham met kaas gegeten heb. En dan de moeder van Tom, nou, dat is moeilijk te zeggen. Hè, dus dat klopte helemaal niet. En hoe moeilijk het ook was. En ik dacht, ik ben de zanger van mam, dus ik moet dat lied zingen. Is het heel verstandig geweest van Tom en ook van Henk om te zeggen, nee, dat moet toch Tom doen. En zit ik eigenlijk alleen maar in de backing vocals erbij. Hè? Dus het is nauwelijks te horen dat ik volgens mij meedoe.
Het is ook een heel goed teken, dus dat het heel erg dicht bij mijn ziel, soul, mijn eigenheid lag. Maar daardoor ook dus voor een ander, Pieter kon er eigenlijk heel weinig mee. Ik ben trouwens nog vergeten, een andere invloed die erin zit is Heintje. Dus het is ook eigenlijk heel zakelijk dat je dat bedacht. Maar ik moest veel moedergegevens hebben. En Heintje, de Limburgse knaapzanger, Heintje, die heeft een grote hit gehad in de 60 jaar met
Mama, zal het toch niet om deine jongen weinen?
Nou, die demo gemaakt. Ja, dan ga je inderdaad. Want hoeveel bands stonden er op La Grande Parade? Een band of 10, 15. Dus iedereen had een dag toebedeeld gekregen om dat nummer wat ze gemaakt hadden op te nemen. We hebben dus een dag in Amsterdam in de Werfstudio gezeten. Was het een 16-sporen, hoe heet die? Vostex recorder. Hadden ze niets toen. Maar Henk is wel van belang geweest, als producent is hij absoluut van belang geweest. In het bewaken van de sound. En ik weet dat hij ook in het stukje waar het jonge stemmetje zit, daar zit een tommetje. En hij heeft dat op een andere tel weten te plaatsen. Niet door het anders te programmeren, maar door iets met een delay te doen. Hij heeft er een delay op gezet, waardoor het zich iets naar achter verplaatst. En daardoor ging het veel harder swingen. Hele slimme vondst was dat. Want eigenlijk was het al allemaal opgenomen. Dus hij kon niet meer in het programmeren zelf iets veranderen. Hij moest met de tape aan de slag gaan. Nou, dat soort dingen. En hij begreep wat we deden, denk ik. Dat was ook heel belangrijk. Want je kunt natuurlijk ook schouder ophalen van jongens. Ja, dit wordt natuurlijk nooit wat. Hè? Stelletje amateurs. Maar bij hem voelde je respect en intelligentie gewoon. Hij stelde zich open voor dit toch wel enigszins rare concept.
En daar had ik verder ook niks aan toe te voegen. Want dat zat al helemaal in zijn hoofd. Het concept, het hele opnemen had hij eigenlijk al gedaan. En met het inbrengen van die stem van zijn moeder, het verhaal, heeft hij, wat mij betreft, heeft hij iets. Maar dat weet hij zelf natuurlijk ook. Dat vindt hij zelf denk ik ook. Heeft hij echt een knop omgedraaid. Heeft iets binnen het songschrijven en hoe je kan werken met geluid, met stemmen, met die betekenis. Heeft hij echt veranderd.
En was de link ook met zeg maar het onderwerp maternité je gelijk duidelijk? Met het thema moederschap zeg maar en die relatie?
Ja, maar dat vond ik... Nou, dat is prima, maar dat vond ik niet eens zo belangrijk. Hij had iets gevonden. Hij had iets gevonden hoe je kan werken met... hoe je in feite de documentaire in de muziek kan brengen. In één lied kan stoppen. En dat was voor mij het belangrijkste. Het is niet zozeer dat hij dat schilderij verwoordde, verklankte, verbeelde. Nee, maar hij bracht iets waar ik eigenlijk op had zitten wachten. Niet zozeer de maternité, natuurlijk fantastisch, maar het moederschap, dat zit er helemaal in. Maar zijn vondst was zat eigenlijk zo heel dicht bij huis. Dus het lag al zo dicht, lag al zo lang op tafel misschien.
Ja, hoe bedoel je dat?
Nou ja, het is zo eenvoudig. Het is zo eenvoudig iedereen neemt stemmen op. Of dat doe je gewoon. We hebben een leven lang van bandjes maken. voor jezelf, voor je vrienden, voor je platenmaatschappij, gewoon met het tape recorden. En hij neemt zijn moeder op. En dan gaat hij met die beweging maakt hij een heel belangrijke stap. Om dat in de popmuziek, in zijn muziek te brengen.
Dat was Henk Hofstede. Maternité was dus wel een Nederlandstalig lied geworden. Vond Henk dat geen bezwaar?
Ja, volgens mij is dat ongeveer het eerste wat ik tegen hem zei. Het is wel Nederlands geworden. En ik kan me geen reactie meer herinneren. Maar wat onder andere er erg voor sprak was dat het in goede aarde was gevallen. Het feit dat hij het is uiteindelijk voorstellen om er een single van te maken. En het is bijzonder veel gedraaid. Toen door de VARA onder andere. Maar er zijn nooit meer dan 500 singles van geperst. Dus het is nooit als handel bedoeld. Dit was promotie. Dus we zijn ook zelf gaan pluggen. Ik weet nog dat ik onder andere bij Paul de Leeuw heb staan pluggen. En bij dat hele echelon aan Hilversum 3 en Hilversum weet ik veel wat DJ's. Ja, dat hebben we toen zelf gedaan. Maar het werd opgepikt. Heel grappig eigenlijk.
Maar laten we nog even teruggaan naar de ingrediënten van het lied Maternité. De invloeden van de Talking Heads.
Talking Heads invloed bij Maternité is ook het feit dat er een bas in zit. De swingende bas. Die steeds op dezelfde plaats blijft staan. Dat had ik geleerd van hun opvatting van soulmuziek. Waardoor eigenlijk is een James Brown opvatting is dat. Hè? Dat je de groove als het ware bevriest. Waardoor je het nummer is minimaal in verwarring. Het geeft je voortdurend diezelfde swing, waardoor je dus helemaal in die trance kunt komen van het nummer. Dus dat zit erin, terwijl het helemaal niet pretendeerde om soulachtig te zijn, maar het is wel die gedachte van een eenvoudige basisriff. Ja, wat zit de dingen die zich toen voordeden. Robert Fripp is bijvoorbeeld heel belangrijk geweest voor de band Mam. Omdat wij ook natuurlijk twee gitaristen hadden in de begintijd. Dus dat Die vonden het interessant om op die manier een basis te leggen. Dus niet met een akkoord wat je strumt, wat je aanslaat en doorslaat de hele tijd. Maar dat je met een soort riffjes een bedje bouwt, waarop dan het hele lied zich verder verplaatst. Maar ik luisterde heel veel naar Vinicius de Moraes. In die tijd. En de mensen die daarbij horen. Jobim natuurlijk ook. En wat ik ook heel erg mooi vond aan Braziliaanse muziek is dat ze in sommige nummers extreem zacht konden zingen. Er zijn nummers waar je hoor je het speeksel in de mond bij wijze van spreken. Zo zacht zingen ze. En dat vond ik een geweldige ervaring en ontdekking. En eigenlijk haaks staan op wat New Wave was. Want New Wave is een luidruchtige muziek. Het moet opwindend zijn. Je moet de zaal plat spelen. En ergens was er een signaaltje in mij dat zei, nee, dat is helemaal niet wat ik wil. Ik wil het heel teder en heel gewoon iets zien te vinden waarin ik dan die muziek ga maken.
Dat was João Gilberto, de uitvinder van de bossa nova. Een uniek genre dat een mix is van samba en jazz. João is een muzikaal genie waar ik dol op ben. De Braziliaanse muziek is op het gebied van melodie, harmonie en ritmiek ongeëvenaard. En op textueel gebied zijn het grote poëten. Ik deel met Tom de liefde voor die muziek. En laat ik ook een brug slaan met de band die zojuist genoemd werd. Talking Heads. De zanger en liedjeschrijver daarvan, David Byrne, is ook een groot liefhebber van Braziliaanse muziek.
Het zit ook een beetje in Maternité, hoor. Tom zegt zelf ook wel die man, weet je, dat het erg Braziliaans ook wel is. De melodie, hoe ze gezongen worden, ja, ook het valsige.
Nee, zegt, maar het is nog iets anders. Er is ook iets met stemmen van Braziliaanse muziek, hè. Dat is allemaal gestameld. verontschuldigend naar buiten gebracht. En dat heeft Tom ook een beetje.
Ja.
Kijk, je hebt de Marco Bakkers, de echte zangers. En je hebt mensen die stamelen hun muziek. En ik denk dat ik daar ergens tussenin zit. Ik ben ook nogal van het stamelen en het kreunen en het zacht zingen. Maar Tom, ja, die heeft ook geen grote stem. Dus maar ja, ik hou daar heel erg van.
Ja.
Van die manier van zingen.
Het is grappig dat Henny Vrienten Marco Bakker aanhaalt. Dat heeft hij in het verleden namelijk ook al eens eerder gedaan.
Papa, wat een misère. Als Marco staat te blerren. Of een documentaire.
Ik vond het zo'n geweldig nummer. En ik vond het zo'n ongelooflijke vondst. Dat hij met die taal zo werkt en met die stem van zijn moeder. Het introduceren van de boterham met kaas in de Nederlandse popmuziek was toch wel een revolutie. om jezelf om de oren te slaan met je eigen geschiedenis of je eigen wat je zou noemen beperking. Want een boterham met kaas is zo ongelooflijk niet rock'n'roll. Dat is bijna niet te beschrijven. Het is bijna een belediging. Ik denk dat heel veel Amerikanen, echte hardcore rock'n'roll fans, dat ook belachelijk zouden vinden als tekst, als uitgangspunt. Om daarover te schrijven. Dat vond ik al reden genoeg om het heftig te gaan promoten. We hebben ook echt dat singeltje aan de man gebracht. Ik ben met Pieter. Met Pieter Bon, ja. Zijn we echt in Hilversum gaan leuren. Ik heb nog nooit met een single geleurd. Want ik was natuurlijk altijd, ik was de artiest. Ik hoefde niet te leuren, daar had je de pluggers voor. Maar ik was een dag plugger. En toen hebben we met dat singeltje alle radiomensen langs gegaan. Hebben we het op een tafel neergelegd, aangeboden enzovoort. Enzovoort. Nou, het meeste werd natuurlijk werd nauwelijks bekeken of het was absoluut niet not done. Misschien omdat wij dat deden of dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen. Maar we hebben wel ons best gedaan om erin te krijgen. Het is net geen hit geworden. Maar het is wel opgevallen. Mensen hebben het wel gehoord. En jaren daarna sprak ik Spinvis. En die zei tegen mij, toen ik Maternité hoorde, toen wist ik wat ik moest doen. Toen was voor mij de sleutel naar, zo kan je muziek maken. Zo kan je omgaan met de taal. En Spinvis is eigenlijk gewoon een kind van dit nummer.
Geboren uit de moederschoot van Maternité.
Nou ja, de bepaalde manier wel. Als je dat zo, als je dat echt hoe noem je dat? Een
kantelpunt.
Een kantelpunt, een iets wat openbreekt bij je. Je hoort het en je denkt van, dat is het. Zo kan het dus ook. En zo eenvoudig is het. Maar je moet het maar doen. En dat is met alle, vind ik, alle grote kunst of alle grote, het grote schrijven of wat dan ook, is dat natuurlijk de oorsprong. Dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Maar je moet het wel doen en je moet het wel verzinnen. En dat is niet aan iedereen gegeven. En dat vind ik wel heel bijzonder van dat moment.
Het laatste woord is aan gitarist Antoine Kroes.
Ik vind het eigenlijk ook misschien meer een kunstwerkje dan een popsingle, wat het uiteindelijk geworden is. Bijzonder eigenlijk ook. Hè? Dat eigenlijk volgens mij een van de weinige singles is die echt flink airplay heeft gehad. Maar dat zit hem in de eigenheid van misschien wel letterlijk eigenlijk iets pakken wat heel dicht bij jezelf ligt.
Ja.
Dus Tom heeft gewoon volgens mij, in mijn perceptie heeft hij gewoon het schilderij vertaald naar moeder, het moederbegrip. En om dan zo'n stukje te pakken en het te hebben over een dialoog met zijn moeder is natuurlijk hartstikke mooi.
En dat ja, tot een liedje bakken, dat is, ja, dat vind ik geniaal. Dat vind ik geniaal. Dat, de band heet Mam en je vertaalt dat op die manier. Ja, geniaal.
Tot slot een stukje van een van de demo's van Maternité die Tom in zijn uppie op zijn Porter Studio opnam. Voor meer informatie over deze podcast, kijk op vervormer.nl.
Ik denk dat je toen een jaar of drie was.